Nou, we hebben welkom vandaag bij de Tele Arena, de eerste van dit jaar. Ik hoop dat we met z'n allen een goed onderzoeksjaar ook gaan hebben en dat jullie... Oh, wacht. Sorry, ik had hem even op ongeluk op mute gezet. We gaan beginnen. Welkom allemaal. Welkom bij de eerste Tele Arena van 2018. Goed om te horen dat er weer zoveel mensen telefonisch aanwezig zijn. En ik hoop dat we daar met z'n allen een goed public health infectieziekte onderzoeksjaar van kunnen gaan maken. Even kijken, op slide 2, dat was de introductie. Slide 3, wat we vandaag gaan doen. Het is een Tele Arena die lijkt een beetje op de Tele Arena's waar we in 2013 mee begonnen zijn. Waarbij ik het ga hebben over het onderzoeksvoorstel. De reden voor de keuze van dit onderwerp is dat we in april weer een RIVM-regiobudget ronde deadline is. En het leek ons nuttig om aan de hand van een RIVM-format, zal maar zeggen, het hele concept van het onderzoeksvoorstel weer eens met jullie door te nemen. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben vandaag. En we gaan het van A tot Z door. Het is een beetje theoretisch, maar ik wil jullie vooral uitnodigen om ook tussendoor, als je vragen hebt, mij te onderbreken en vragen te stellen. Want op die manier kan ik jullie het beste bedienen van hetgene waar jullie hopelijk wat aan hebben. Dus het gaat over de opbouw van het voorstel, hoe je een goede introductie schrijft, de vraagstelling, de methode en hoe je dit dan het beste aan kan pakken. Gaan we door naar slide 4. Nou, even in het kort, een onderzoeksvoorstel of een studieprotocol, dat schrijf je voordat je met je onderzoek begonnen bent, uiteraard. En het idee is dat je eigenlijk elke stap van het onderzoek dat je wil gaan doen daarin beschrijft. Een studieprotocol gebruik je vaak om subsidie aan te vragen, aangezien onderzoek doen meestal ook geld kost. Dus dat is vaak de concrete aanleiding om alles eens goed op papier te zetten. En het helpt je eigenlijk zelf ook om gewoon te gaan bedenken wat je wil gaan doen, wat exact je plannen zijn, hoe haalbaar het is, hoeveel mensen je nodig hebt. Dus het helpt je ook zelf om je onderzoeksidee uit te werken tot een concreet plan. Het is eigenlijk een handleiding ook voor jezelf. Nou, in principe beantwoordt het een aantal relevante vragen, waaronder wat het public health probleem is waar je naar wil kijken. Even kijken, zouden jullie even willen kijken of je telefoons op mute staan? Want ik hoor steeds een hele harde ruis. Dat kan volgens mij door het getal 16 in te toetsen op je telefoon, als je geen mute knop hebt. Even kijken, terug naar de presentatie. Dus de relevante vragen die je onderzoeksprotocol kunnen beantwoorden is ook of er dus aansluiting is tussen het probleem wat je dus beschreven hebt en de onderzoeksvraag die je formuleert. Er moet uiteraard aansluiting zijn tussen de onderzoeksvraag en de doelstellingen en wat je van plan bent en de daadwerkelijke methode. Die moeten naadloos op elkaar aansluiten. Ook moet er in je protocol te vinden zijn dat de sample size of de populatiegrootte van je studie groot genoeg is om de vraag te beantwoorden. En wat de mogelijke public health impact zou kunnen zijn van de resultaten die je hoopt te behalen. Dus samengevat geeft het jou als onderzoeker richting van tevoren, dus bij het plannen van het project. Want je kan daar ook vrij makkelijk aan doorrekenen hoeveel tijd je overal voor nodig hebt. Het geeft je richting tijdens het project, dus welke data je moet verzamelen, hoe je het gaat analyseren. Zeker als je daar van tevoren al goed over na hebt gedacht. Ook achteraf, zal ik maar zeggen, met je conclusies en aanbevelingen, wat je daarmee kan gaan doen. Dus het biedt je eigenlijk houvast, omdat je natuurlijk in de dagelijkse praktijk hele wilde ideeën kan opdoen tijdens de rit. En het houdt je dan ook in veel gevallen bij de les. En het idee is dat de vraagstelling van je onderzoek, die staat eigenlijk centraal in het hele proces. En wat je dus ook ziet, als jij een onderzoek aan het uitwerken bent en je loopt vast in wat nou de beste methode zal zijn, of welke data je nou precies zou moeten verzamelen, en je komt daar niet uit. Wat dan vaak het probleem is dat de vraagstelling niet helder genoeg geformuleerd kan zijn. Dus bij het opschrijven van een onderzoeksvoorstel is het vaak ook zo dat je heel vaak heen en weer springt eigenlijk tussen het beschrijven van misschien de methode of de data-analyse. En als je daarin vastloopt, ga je weer terug naar je vraag van oké, maar wat wilde ik nou precies? En misschien moet die vraag dan nog wel verder worden aangescherpt. En als de vraag perfect is, dus voldoende concreet specifiek is, dan zal je zien dat het ook eigenlijk een soort van automatisch duidelijk is wat je dan precies moet gaan doen, wat je methode is en welke data je nodig hebt. Nou, ik wil jullie aan de hand van twee foto's van prachtige bergwegen uit Marokko laten zien waar je onderzoeksvoorstel je bij kan helpen. Nou, dat kleine busje met die rode cirkel omheen, dat ben je als onderzoeker voordat je begint aan die mooie, prachtige, kronkelende weg. En je hebt een idee met een doel, doel A. Nou, dan ga je je onderzoek opzetten en misschien ben je heel enthousiast en kom je heel veel dingen tegen of spreek je weer allemaal mensen waardoor je ineens gaat denken, oh, we kunnen ook nog extra informatie verzamelen over andere onderwerpen nu we toch bezig zijn. Nou, dan ga je, of dat bij de opzet, nou, bij je dataverzameling kan je bijvoorbeeld ga je, je vragenlijsten opstellen en tijdens het opzetten van je vragenlijst gebeurt het best wel vaak dat mensen dan ook denken, nou, als we dan toch met dit onderwerp bezig zijn, kunnen we er ook wel gelijk dit en dit en dit nog aan toevoegen. Waardoor, nou ja, het probleem is dan bijvoorbeeld dat de vragenlijst niet alleen ontzettend lang wordt, maar dat het ook kan zijn dat er dus allemaal vragen in staan die misschien niet zo heel veel met je onderzoeksvraag te maken hebben. En nou ja, dan ga je die data beschrijven, dan worden de tabellen oneindig lang, de figuren en de grafieken ook. Kom je een beetje vast te zitten misschien. Want als je doorgaat naar de volgende slide, nou, dan kom je in de fase van de analyse en dan ga je alles met elkaar vergelijken, want je hebt tenslotte ontzettend veel data. Je wordt ook blij als je dan wat statistisch significante verschillen vindt. Maar dan komt de laatste fase en dan wil je je rapportage gaan schrijven of je artikel. En dan begin je toch een beetje in de knoei te raken, want omdat je zoveel data hebt verzameld en zoveel vergelijking hebt gemaakt, weet je eigenlijk niet waar je moet beginnen. En beland je uiteindelijk op z'n kop in die bruine vieze rivier, omdat je denkt, help, waar ging mijn onderzoek nou ook alweer over? Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen. Dus als je doorgaat naar slide 7, ideaal ziet het er zo uit. Dit is ook een weg in Marokko. Na die heftige afdaling belanden wij op deze rechte weg. En dat was toch een stuk makkelijker allemaal. En zo zie ik het ideale onderzoekstraject ook voor me, waarbij je dus begint met een doel. Waarbij je de methode opstelt die daar heel goed bij past om de data te verzamelen die antwoord geven op jouw vraag. En dat je nou ja, dat heel structureel aanpast, misschien een beetje opdeelt in subvragen met data voor vraag 1, voor vraag 2, in verschillende groepen. En dat je wel misschien soms denkt van, oh ja, onderwerp B en C zijn ook interessant, maar dat is niet waar ik nu mee bezig ben. Dus dat gaan we nu niet doen, die parkeer je even voor later. Nou, gaan we door naar slide 8. Dan ga je je data beschrijven. Nou, omdat je daar van tevoren dan al heel goed over na hebt gedacht en je precies verzameld hebt wat je nodig hebt, misschien al na hebt gedacht over de tabellen die je gaat maken, is het natuurlijk, het is nog steeds een klus. Maar in feite zou het zo kunnen zijn dat je het grootste deel van het denkwerk al hebt gedaan en dat je precies weet welke data in welke tabellen komt te staan, welke analyses je moet maken, welke vergelijkingen je gaat maken. Nou ja, dat je ook in je rapportage heel chronologisch eigenlijk je onderwerpen of je vragen af kan gaan en de verschillen beschrijft. En dan hele mooie concrete aanbevelingen kan doen. Omdat je al die tijd het doel wat je voor ogen had of je vraagstelling die je geformuleerd had als stip op de horizon had staan. En nou ja, daar zowel van tevoren als tijdens het onderzoek als na de afronding heel duidelijk naartoe werkt. Dus dit plaatje kan je in je hoofd houden wanneer je een onderzoeksvoorstel schrijft, dat dit een soort ideaal scenario is. En natuurlijk weten we allemaal dat de werkelijkheid weerbarstig is en je kan nog wel zulke prachtige plannen in je hoofd hebben, maar er kunnen natuurlijk ook gewoon dingen misschien niet lukken of dingen die je gaandeweg moet aanpassen. Dat is natuurlijk de realiteit. Maar dit is het ideale plaatje wat ik nu schets. Nou, gaan we door naar slide 9. Het onderzoeksvoorstel, hoe begin je nou? Nou, wat ik net dus al zei, is dat de vraagstelling centraal staat in het hele proces. Dus dat is vaak ook het eerste waar je mee begint. Je bent misschien in de praktijk een probleem tegengekomen of een vraag waar je al een tijd mee rondloopt. En je begint met het formuleren van een probleemstelling en een bijbehorende onderzoeksvraag. En nou ja, dat proces dat kan even duren, dat hoef je niet alleen te doen, want het is handig om daar ook misschien met collega's over te sparren of met mensen van andere instituten. En wat ook vaak helpt is om goede voorbeelden van onderzoeksvoorstellen van nou ja, met name succesvol gefinancierde projecten daarbij te halen. Om daar naar te kijken hoe mensen daar dingen hebben opgeschreven. Of te kijken naar vergelijkbare studies die reeds gepubliceerd zijn, dat je de rapportages kan zien. Nou ja, collega's die kunnen je ook goed helpen. En met name het juiste format bij een subsidieaanvraag is het handigst om daar dan ook meteen maar mee te beginnen. En ondanks dat bij veel onderzoeksvoorstellen ja, de verschillende onderdelen vergelijkbaar zijn, is het toch bij elke aanvraag toch net weer iets anders wat je moet opschrijven. En kan je het beste meteen met het juiste format beginnen. Nou, ik heb op pagina 10 de inhoud van een RIVM-voorstel erbij gepakt. En op de titelpagina beschrijf je dan met welke onderzoekers je het project gaat uitvoeren. En dan volgt de projectbeschrijving. Nou, dat is vaak het langste stuk van het voorstel, waar je uiteraard de achtergrond en de relevantie voor de volksgezondheid beschrijft. Dat is het eerste kopje. De doelstellingen en vraagstellingen van het onderzoek. En dan komt het moeilijkste stuk eigenlijk, waar je het meest over na moet denken. Dat is het plan. Dus de methode, de werkwijze en het analyseplan. En alle dingen die ik hier heb beschreven, die zal ik straks nog iets verder toelichten met wat voorbeelden uiteraard. Nou, je begint vaak in je onderzoeksmethode met het beschrijven van het type onderzoek dat je gaat doen. Vervolgens de onderzoekspopulatie die je voor ogen hebt en hoe je daaruit gaat werven of gaat selecteren. De onderzoeksvariabelen die het antwoord gaan geven op jouw vraag en hoe dat je die gaat verzamelen. De benodigde populatiegrootte of de sample size, die moet je vaak van tevoren ook berekenen om te kunnen aangeven hoeveel mensen je nodig denkt te hebben voor jouw onderzoek. En dat vertaalt zich dan ook meteen in een soort haalbaarheid of een tijdsplanning, of dat allemaal wel gaat lukken. En je analyseplan. Daar kom ik straks nog op terug, maar dit zijn hele belangrijke stappen en een goed voorbeeld en goed advies. En bijvoorbeeld advies vanuit ons, van de academische werkplaats, kan je hier ook altijd voor vragen. Je moet in die RIVM voorstellen, ook rapportage en disseminatie van resultaten moet je iets over opschrijven. En uiteraard het tijdspad, de projectstructuur en de partners waar je mee samenwerkt en eventuele relaties met andere projecten over een mogelijk vergelijkbaar onderwerp. Dan nog een stukje over de ondersteuning, de risico's en uiteraard de literatuurreferenties. En natuurlijk je planning en begroting moet ook gedetailleerd worden beschreven. Nu zal ik hier stap voor stap wat concreter over gaan vertellen. Mag je door naar slide 11? Als je een beetje in je hoofd hebt wat je wil gaan doen en waarom je dat met name wil gaan doen, is het moment aangebroken om een introductie te schrijven. En het doel van een introductie kan je eigenlijk simpel samenvatten als dat je de vraag beantwoordt: waarom gaan we dit onderzoek doen? Dus wat er vaak qua inhoud in staat is wat bredere achtergrond, dus een public health probleem of de ziektelast waar je mee te maken hebt. Je zoomt in op het onderzoeksgebied en beschrijft wat dan het exacte probleem is in het gebied waar jij over vertelt. Nou, misschien zijn er gaten in bestaande kennis. Je verwijst ook vaak naar bestaande literatuur. En dat hoeft niet per se wetenschappelijke literatuur te zijn uit tijdschriften, maar dat kan ook de zogenoemde grijze literatuur zijn. Dus stukken uit infectieziektebulletin of richtlijnen of gewoon ziekte-richtlijnen of rapportages van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie. En je beschrijft het nut van bijvoorbeeld een nieuwe interventie of het nieuwe idee dat je hebt. Dat moet goed zijn uitgelegd. En je eindigt de introductie vaak in een soort overkoepelende of algemene onderzoeksvraag, waarin je dus eigenlijk samenvat van waarom dit onderzoek moet worden gedaan. Ik heb hier op de volgende slide, nummer 12, heb ik een methode beschreven hoe je een goede eerste voorzet voor een introductie kan gaan doen. En met een beetje geluk heb je dit in een kwartier op papier. Daarna kan je nog gaan schaven en alles. Maar als je niet weet waar je moet beginnen, is dit misschien een mooie eerste voorzet. En je gaat zitten met een vel papier of een leeg Word-document voor je en probeert 10 keer antwoord te geven op de vraag: waarom is dit onderzoek belangrijk? Waarom wil ik dit onderzoek gaan doen? Nou ja, wat ik net op de vorige slide al zei, komen deze antwoorden eigenlijk deels op neer. Dus bijvoorbeeld, je wil het gaan doen omdat je wil weten waarom een bepaalde ziekte zo vaak voorkomt in een bepaalde populatie. Of waarom een bepaald vaccin geen goede bescherming biedt. Of waarom niet iedereen die in aanmerking komt voor een bepaald middel of een bepaalde screening hier ook gebruik van maakt. Of dat je ziet dat niet alle uitbraken van een bepaalde ziekte worden gemeld aan de GGD. Of je wil weten omdat we niet weten wat de lange termijn effecten zijn van een bepaalde ziekte. Bijvoorbeeld Q-koorts of wat dan ook. Nou, als je dat hebt gedaan, ik heb 10 gezegd, het kan ook meer, het kan ook natuurlijk minder zijn. Wat dan heel handig is om te doen, is dat je de antwoorden sorteert van vrij algemene antwoorden naar hele specifieke dingen. En dan heb je, dat is alsof je eigenlijk de antwoorden door een soort trechter gooit. En dan heb je al een vrij goede eerste draft van je introductie te pakken. En we hebben het natuurlijk hier over een onderzoeksvoorstel, maar deze methode kan ook worden gebruikt voor het schrijven van een artikel. Mag je naar de volgende pagina. Ik heb hier een voorbeeld, een voorbeeldintroductie geschreven. Dit was een project wat door de GGD Noordoost-Gelderland is uitgevoerd. En ondanks dat het uiteindelijke project misschien een iets andere vraag had dan dat ik hier in de introductie laat zien, volgt het wel de stappen van het concept, zal maar zeggen, van de trechter. Dus je begint vaak met iets algemeens. Nou, het was in dit onderzoek, er komen een x-aantal immigranten per jaar naar Nederland, waarvan een bepaald percentage uit landen komt met een hoge hepatitis B-prevalentie. Nou, dan zoom je wat in op het deelonderwerp. En dat was in dit geval dat er hepatitis B-screening- en vaccinatieprogramma's zijn gericht op kinderen van ouders uit endemische landen. Ja, misschien is het inmiddels achterhaald, maar dat was wat we er toen ook in hadden gezet. En dan komt er een probleemstelling. Nou, dat was in dit geval: volwassen immigranten uit endemische gebieden worden nu niet gescreend op hepatitis B. En dan zoom je in op jouw specifieke onderwerp. Bijvoorbeeld een subgroep van immigranten en asielzoekers wordt getest op tuberculose bij de GGD. Je zou dus ook op hepatitis B kunnen testen. Dat is praktisch, want ze zijn toch al bij de GGD. Dat was het soort van kernidee van dit project. Waarna je dan het doel kan formuleren. En dat is dan in dit geval het opsporen van hepatitis B-dragerschap onder volwassen immigranten uit hoog-endemische gebieden. Dus je ziet dat deze losse zinnen eigenlijk die trechtervorm volgen die ik net beschreef, van algemeen naar specifiek. Nou, dan heb je een goede eerste opzet van een introductie. Op slide 14, de vraagstelling en de doelstelling. Vaak zie je dat je in een onderzoeksvoorstel een vraagstelling moet formuleren, maar ook doelstellingen. En het is vaak een beetje hetzelfde, maar ook weer niet. En soms zijn doelstellingen gewoon de vraag, maar dan zonder vraagteken erachter. Of zegt men nee, de vraagstelling is gewoon een doelstelling, maar dan met een vraagteken erachter. Ze zijn in elk geval nauw aan elkaar verwant. En de doelstellingen die vatten gewoon samen zo concreet mogelijk wat je wil bereiken met je onderzoek. Nou, ze zijn nauw verwant aan die algemene vraagstelling. Dus de algemene vraagstelling in dat voorbeeld wat ik net gaf is dat. Even kijken. Ik ga even zelf terug naar de vorige slide. Het algemene doel van het onderzoek was hoe je hepatitis B dragerschap kan opsporen onder volwassen immigranten uit hoog-endemische gebieden. En dan zou je dat dus nog wat meer concreet maken in de verschillende doelstellingen. Vaak heb je een soort algemene onderzoeksvraag die je dan uitwerkt in kleinere deelvragen, maar die hebben wel onderling met elkaar te maken. Dus je kan bijvoorbeeld een vraag formuleren met verschillende deelvragen of een doel met verschillende doelstellingen. Of je ziet soms ook dat er een soort van hoofddoel is met wat bijdoelen. En in elk geval wat belangrijk is om te onthouden is dat het maakt niet zoveel uit of je met vraagstellingen en deelvragen werkt of een hoofddoel met deeldoelen. Het is in elk geval zo dat je de eerste vraag of je eerste of je voornaamste doelstelling, dat je die in elk geval verderop in het voorstel gebruikt om je populatiegrootte te berekenen. Dus wanneer dat je bijvoorbeeld een primaire doelstelling hebt en een aantal secundaire doelstellingen, dan zal die primaire doelstelling leidend zijn voor het uitgaan rekenen hoeveel mensen er nodig zijn om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Nou, ik denk dat deze fase is vaak heel moeilijk en de ervaring leert dat je vaak ook tijdens het verder uitwerken van je onderzoek toch weer terugkomt naar je doelstellingen om ze nog scherper te formuleren. Maar ze geven in elk geval focus aan het onderzoek en zijn dus heel bepalend voor de onderzoeksmethode. En als je ze heel goed hebt geformuleerd, rolt er vrijwel automatisch, je moet er nogmaals nog steeds moeite voor doen, maar rolt er vrij automatisch uit wat je dus precies qua methode nodig hebt om het project te gaan doen. Ze zijn ook heel nuttig omdat ze je helpen bij bijvoorbeeld wanneer je de vragenlijst of de dataverzameling gaat uitwerken. Om je dus richting te geven welke data je dan straks wel nodig hebt. Maar ook om je te helpen om te voorkomen dat je dus data gaat verzamelen die niet nodig zijn. En dat scheelt zowel jezelf als onderzoeker, als wel de deelnemers aan het onderzoek gewoon tijd. En het helpt je onderzoek zo efficiënt mogelijk, dat je dat zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Tevens helpen goed geformuleerde doelstellingen ook bij het richting geven aan de data-analyse. Omdat je in feite ook je analyseplan koppelt aan de doelstellingen. Omdat je dus per doelstelling eigenlijk kan bedenken van wat heb ik voor analyses nodig. En welke antwoorden ga ik hieruit krijgen. En krijg je ideaal gezien een heel gestructureerd geheel. Waarbij je dus bij het opstellen van het voorstel heel veel denkwerk verricht. Maar waarbij je eigenlijk bij het uitvoeren nog steeds wel moet nadenken. Maar de grootste denkstappen al, als het goed is, hebt genomen. Op de volgende pagina probeer ik te schetsen hoe de ideale doelstelling eruit ziet. Nou, ideaal gezien zegt een doelstelling wat je wil meten, in wie, waar, hoe en wanneer. Dus bijvoorbeeld dat je het wat je wil meten kan bijvoorbeeld zijn de incidentie van een bepaalde ziekte in een groep volwassen immigranten die op de GGD komen van Noordoost-Gelderland. En het hoe is dan bijvoorbeeld wanneer ze voor hun TBC-screening komen. En het wanneer kan bijvoorbeeld zijn een bepaald jaar. De ideale doelstellingen als set bij elkaar beslaan verschillende aspecten van het probleem dat je hebt genoemd. En bevatten ook actieve werkwoorden die specifiek genoeg zijn voor evaluatie of voor analyse. En vaak gebruik je actieve werkwoorden zoals het bepalen, het vergelijken, het berekenen of het vaststellen. Omdat die als antwoord hebben bijvoorbeeld een percentage of een verschil of een heel concreet een getal. Terwijl je meer passieve of wat vage werkwoorden gebruikt van... dat je iets wil begrijpen of inzicht wil krijgen of bestuderen. Dat kom je ook vaak tegen. En op zich zijn dat geen verkeerde werkwoorden, denk ik, om in een doelstelling te zetten. Alleen is het wat lastiger om dan te concluderen van heb ik dit doel nou gehaald of niet? Want wanneer heb je iets begrepen of wanneer heb je inzicht gekregen? En wat er, denk ik, wel vaak gebeurt, is dat er bijvoorbeeld staat van het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in dit of dat of dat. Maar dat er eigenlijk bedoeld wordt dat ze bijvoorbeeld iets willen bepalen of iets willen meten of iets willen berekenen. En het kan je dus helpen om te kijken wanneer je een wat vager werkwoord in je doelstelling hebt gezet. Of je dat misschien kan vervangen door iets actievers en iets concreters. En dat geeft je dan ook gelijk weer richting in wat je moet gaan doen. Nou, de resultaten aan het einde van je onderzoek zal je dus de resultaten naast je doelstelling kunnen leggen. Of naast je vraagstellingen kunnen leggen. En dan kan je dus in één oogopslag zien van... nou, wat is dan het antwoord op mijn vraag? En als de doelstellingen niet scherp geformuleerd zijn... dan kan je dus je onderzoeksvraag ook niet beantwoorden. Dus dat is wat ik net ook probeerde uit te leggen. Dat het dus pas als je je doelstellingen heel scherp hebt geformuleerd... zal je ook een analyseplan kunnen maken... en je onderzoek goed af kunnen ronden. Wil ik doorgaan naar slide 16... qua studiedesign, er zijn verschillende typen onderzoek eigenlijk die je kan gaan doen. Je kan het op verschillende manieren onderverdelen. De meeste onderzoeken die bij de GGD denk ik worden gedaan zijn wel observationeel van aard. Dus observationeel onderzoek. En het tegenovergestelde daarvan is een interventieonderzoek. Nou, bij een interventieonderzoek, het meest ingrijpende type van interventieonderzoek is wanneer bijvoorbeeld een nieuw medicijn wordt getest of een nieuw vaccin. Maar een interventie kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een bepaalde toolkit wil implementeren. Een voorbeeld daarvan is een toolkit die ontwikkeld was door de GGD Gelderland Midden over vlekjes op een kinderdagverblijf. Dus daar was dan de interventie, die toolkit die dan werd aangeboden aan kinderdagverblijven. En sommige kinderdagverblijven kregen dat niet. Waarbij bijvoorbeeld een observationeel onderzoek zou kunnen zijn dat je dus bijvoorbeeld mensen gewoon wel vragen stelt of informatie verzamelt, maar dat je verder de gang van zaken niet verandert. Dus dat er geen interventie plaatsvindt. Nou, je hebt vervolgens verschillende types onderzoek. Je kan een cohortonderzoek doen of een patiëntcontroleonderzoek of een cross-sectionele survey. Nou, in een cohortonderzoek heb je een vastgestelde groep mensen die je misschien een tijd volgt. Ik kom straks op een voorbeeld van een onderzoek naar de gezondheidseffecten van modder en obstacle-runs. Nou, dat is een cohortonderzoek. Dat zal ik straks nog wat verder toelichten. Bij een patiëntcontroleonderzoek vergelijk je mensen die bijvoorbeeld patiënt zijn, dus een ziekte hebben, met controles die ziekte niet hebben. Maar je kan ook dit zien als een interventiegroep die de interventie wel heeft gehad, die je vergelijkt met een controlegroep die de interventie niet heeft gehad. En in een cross-sectionele survey maak je een dwarsdoorsnede van een bepaalde situatie. Zoals we vorig jaar vanuit AMFI met het RIVM hebben we een cross-sectionele studie gedaan naar de immuniteitsstatus tegen Rijksvaccinatieprogramma ziektes onder volwassen vluchtelingen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je een survey uitvoert op je poli van de SOA. Dat je een survey houdt onder bezoekers van de SOA-poli van de GGD. En waarbij je dus op een observationele manier aan de hand van de vragenlijst een soort cross-sectionele studie doet. Nou, vervolgens is het studiedesign gaat ook over of dat je data verzamelt van individuen of van groepen. En groepen kunnen bijvoorbeeld zijn instanties of kinderdagverblijven of scholen. Waarbij je dus de groep, zal maar zeggen, als geheel meeneemt. En individuen zijn dus bijvoorbeeld losse patiënten of losse SOA-poli bezoekers. Zodat je echt op individueel niveau data verzamelt. Nou, wat je vervolgens gaat doen, en dat is ook een beetje weergegeven in dat plaatje rechtsboven, is dat je beschrijft uit welke populatie, of ja, wie je studiepopulatie is. En vaak beschrijf je dat heel specifiek. Dus de populatie waar je onderzoek naar doet zijn bijvoorbeeld bezoekers van de SOA-poli of deelnemers aan modder, obstacle runs. En je beschrijft vervolgens hoe je uit die studiepopulatie een steekproef gaat nemen. En hoe dat je dus inderdaad deelnemers daaruit selecteert. Dus het is vaak zo dat de studiepopulatie die je beschrijft, die kan vrij groot zijn. Maar die zal niet in zijn geheel in jouw onderzoek komen, want daar neem je een steekproef uit. En de manier hoe je die steekproef neemt is bepalend, want het kan daar moet je goed over nadenken, dat moet je goed beschrijven. Want je hebt het liefst dat die steekproef zo random mogelijk genomen wordt. Ondanks dat dat niet altijd zo kan, maar dat is wat je probeert te bereiken. Nou, vervolgens ga je beschrijven wat de uitkomstmaten van jouw onderzoek zijn. En vaak spreek je dan over primaire en secundaire uitkomstmaten. En die hangen dan dus weer samen met je onderzoeksvragen of met je doelstellingen. Op de volgende slide zal ik daar een concreet voorbeeld van geven. Maar je uitkomstmaten zijn heel belangrijk, want die kunnen bijvoorbeeld zijn de incidentie van een bepaalde ziekte of de seroprevalentie van antistoffen tegen, ik zeg maar wat, mazelen. En je beschrijft vervolgens hoe je die gaat meten. En dat moet je ook zo specifiek en nauwkeurig mogelijk beschrijven. Nou, vervolgens je dataverzameling is altijd een hoofdstuk in een studieprotocol. Dus welke data heb je nodig? Uit welke bronnen komen die? Dus bijvoorbeeld heb je data uit GGD-dossiers of komen er data uit de laboratoria? Moet je misschien data uit verschillende bronnen met elkaar combineren? En hoe ga je dat dan doen? Vaak komt er ook een stukje over anonimiteit bijvoorbeeld bij. En hoe je data gaat koppelen. En ook wie het dan gaat verzamelen en hoe je dat gaat doen. Even kijken, gaan we door naar slide 17. Nou, ik heb een voorbeeld onderzoek gebruikt om even wat dingen wat concreter te maken. Dit is een onderzoek wat momenteel door de GGD Hart voor Brabant wordt uitgevoerd. En waarbij wij vanuit Amfi bij betrokken zijn. En de vraag uit dit onderzoek is welke persoonlijke en welke run, dus met run bedoel ik modder of obstacle run, specifieke factoren vergroten de kans op het ontwikkelen van gezondheidsklachten. En dat is hier gespecificeerd als gastroenteritis, griepachtig ziektebeeld, huidklachten of blessures. In de periode van de deelnamedag tot 2 weken na deelname aan een run. Dus dat is, dat zijn dus die modder- en obstacle runs. Nou, als je dan naar deze vraag kijkt, het studiedesign wat ze hiervoor gekozen hebben en wat hier ook het best voor geschikt is, is een observationele, cross-sectionele studie. Nou, uiteraard is het observationeel, want je gaat geen interventie voeren. Mensen doen mee aan zo'n run en je gaat aan de hand van, in dit geval hebben ze vragenlijsten gebruikt, meten wat voor klachten er zijn opgetreden en informatie verzamelen over mogelijke risicofactoren. Het is een cross-sectionele studie, want je meet zo maar zeggen op één moment. En als je dan kijkt naar de uitkomstmaten, dan zijn in dit geval de primaire uitkomstmaten het optreden van gezondheidsklachten na deelname aan zo'n run. Ik noemde hier in de vraagstelling 4 verschillende gezondheidsklachten. Dus die klachten afzonderlijk, die moet je dan uitgebreid beschrijven hoe je die gaat, meten. De uitkomstmaat is dan bijvoorbeeld het percentage deelnemers bij wie die klachten is opgetreden. Inderdaad, hoe je dat gaat meten, dat wordt in dit geval aan de hand van een vragenlijst gedaan. Dus alle deelnemers worden uitgenodigd om na deelname een vragenlijst in te vullen. En bijvoorbeeld voor gastroenteritis klachten konden mensen dus verschillende klachten aangeven of ze die wel of niet hadden gekregen. En wordt aan de hand van verschillende variabelen uit die vragenlijst gekeken naar welke klachten dan zijn opgetreden en binnen hoeveel dagen na deelname. En als mensen aan de bepaalde definitie voldoen, die er van tevoren door de onderzoekers is opgesteld, dan vallen ze voor ons in het vakje van deze persoon heeft gastroenteritisklachten ontwikkeld volgens de definitie in het onderzoek. En datzelfde wordt gedaan voor dat griepachtig ziektebeeld en voor de huidklachten en ook voor blessures. Op de volgende slide het analyseplan. Nou, dat gaat erover hoe je met je data je onderzoeksvragen gaat beantwoorden. En in je analyseplan zet je niet alleen maar neer van welke statistische test je gaat doen, maar het is veel meer een soort verhaal waarbij je beschrijft bijvoorbeeld tussen welke groepen je primaire uitkomstmaat wil vergelijken, welke percentages je gaat berekenen, hoe je dat dan gaat doen. Bijvoorbeeld als je tussen de interventiegroep en de controlegroep de primaire uitkomstmaat vergelijkt met een percentage. Misschien wil je relatief risico berekenen en je noemt daar dan uiteindelijk wel bij welke statistische test dan daarvoor nodig is. Maar het is eigenlijk meer een soort handleiding van wat je allemaal met je data gaat doen. En vaak is het opgedeeld in een beschrijvend analyseplan. Dus dat je gewoon de algemene karakteristieken gaat beschrijven met percentages of gemiddelde. En een statistisch analyseplan waarbij je dus meer het ook over de statistische testen zal gaan hebben. En complexere analyses die staan hier uiteraard ook in. Maar het moet een handleiding zijn die, zal maar zeggen, haast nog meer verhalend is dan gewoon heel staccato wat moeilijke en complexe kreten. Nou, vaak is het ook goed om, of vaak wordt je ook gevraagd om de sample size berekening te beschrijven. En ook als het niet wordt gevraagd, is het heel belangrijk om dat wel te doen. Want aan de hand van je sample size berekening weet je eigenlijk zelf hoeveel mensen je in je studie wil includeren, of sterker nog moet includeren, om je vraag te kunnen beantwoorden. Nou, een sample size berekening is in principe niet zo moeilijk. Je moet er afhankelijk van het type studie wat je kiest een bepaalde formule voor gebruiken. Maar dat is eigenlijk niet. Ja, dat is belangrijk, maar wat je nodig hebt, en dat is iets waar je in principe wel al zelf gewoon over na kan denken, is dat je altijd spreekt van een soort effect wat je verwacht in de referentiegroep of in de controlegroep, of misschien een ziekteincidentie die je al verwacht omdat je de achtergrondgegevens al kent. En binnen jouw onderzoek, dus eigenlijk binnen de vraag die jouw belangrijkste hoofdvraag zal beantwoorden, is er een soort minimaal effect of een minimaal verschil wat je relevant vindt en wat je minimaal wil kunnen aantonen. Nou, je kan je voorstellen dat wanneer je twee groepen met elkaar vergelijkt en je wil een heel klein verschil kunnen aantonen in bijvoorbeeld ziekteincidentie tussen twee verschillende groepen, dan heb je daar vaak meer mensen voor nodig dan wanneer je pas een wat groter verschil relevant vindt. Dus vaak is het berekenen van de benodigde sample size een proces waarin je verschillende scenario's eigenlijk wil uitwerken. En aan de hand daarvan krijg je ook wat feeling van wat haalbaar is. En ondanks dat je natuurlijk van tevoren een bepaald plan in je hoofd hebt en een bepaald minimaal relevant verschil wil kunnen aantonen, is het in de praktijk zo dat er soms, ik wil niet zeggen concessies worden gedaan, maar dat je de haalbaarheid van de, stel dat je ontdekt dat je 2000 mensen nodig hebt om jouw vraag te beantwoorden en daar zou je 15 jaar over doen, ja, dan kan het zijn dat je misschien je doelen wat bijstelt, maar je vervolgens ook misschien toch wat grotere verschillen accepteert. En vervolgens heb je de alfa en de beta moet je ook van tevoren vaststellen. Dus de nauwkeurigheid van jouw analyse en de power waarmee je dat wil gaan doen. Maar met name het tweede en het derde punt, dat zijn dingen waar je als onderzoeker zelf goed over na moet denken. En als je die informatie hebt, dan kan je ook altijd met ons contact opnemen van de academische werkplaats om hierbij te helpen. Om die uiteindelijke berekening ook uit te voeren. Maar de basis zit hem in punt 2 en punt 3. Op slide 19 heb ik heel kort nog wat gezegd over de METC. Dus medisch-ethische toetsingscommissie. Ofwel, wanneer heb je medisch-ethische toestemming nodig om je onderzoek te kunnen uitvoeren? Nou, we hebben in de Telearena-series hier al wel meerdere malen iets over verteld. Dus als je er meer over wil weten, dan wil ik je graag verwijzen naar onze tweede telearena van vorig jaar. Want daar komt dit onderwerp heel uitgebreid in aan bod. Maar ik wilde het graag in dit verhaal even kort ook meenemen of even kort weer samenvatten. Nou, in het algemeen kan je stellen dat je onderzoek valt onder de wet mensgebonden onderzoek. Wanneer je de onderzoeksdeelnemers aan een handeling worden onderworpen, dus bijvoorbeeld een interventie of een medicijn of een bloedafname of een invasieve meting die anders niet zou worden gedaan, of als ze een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd. Dus zal maar zeggen, elk onderzoek waarbij je een extra bloedafname bijvoorbeeld wil gaan doen die anders niet zou worden gedaan, daar heb je dus medisch-ethische toestemming voor nodig. Anders is het wanneer er toch al een bloedafname wordt gedaan, maar er wordt slechts een enkel buisje of een extra buisje bloed afgenomen. Dan is de handeling een stuk minder invasief. Maar nog, dan wordt er een extra test gedaan. Dus dan zou je waarschijnlijk alsnog ethische toestemming nodig hebben. Maar dan betreft het niet een heel uitgebreid verhaal. Maar in het kort, wanneer je dus een extra handeling of gedragswijze nodig hebt, dan heb je een medisch-ethische toestemming nodig. Als je mensen aan een korte vragenlijst bijvoorbeeld onderwerpt, bijvoorbeeld vorig jaar is er op de in GGD Gelderland Midden, of nee, 2 jaar geleden, een korte vragenlijst uitgezet onder bezoekers van de SOAR-poli met een zestal vragen. De vragenlijst was anoniem. Dan was geen medisch-ethische toestemming voor nodig. Maar wanneer dat bijvoorbeeld die vragenlijst heel lang was geweest, of bijvoorbeeld wat meer gevoelige vragen bevat over, ik zeg maar wat, seksualiteit of over geweld of over wat meer gevoelige onderwerpen, dan heb je bijvoorbeeld ook bij vragenlijstonderzoek soms wel toestemming nodig. En het verschil kan ook nog uitmaken of het anoniem gebeurt of dat er dan nog zeker wel patiëntengegevens weer aan worden gekoppeld. Want in het algemeen is onderzoek met anonieme gegevens of met lichaamsmateriaal uit een biobank, daar heb je dan weer geen goedkeuring voor nodig. En ik heb hier opgeschreven, met lichaamsmateriaal uit een biobank is er wel weer een verklaring nodig voor de ontheffing, maar dat is met name iets wat hier binnen het Radboud speelt. Dus nu ik dit zie, had ik dat eigenlijk even weg kunnen laten. Nou, op pagina 20, op slide 20 heb ik nog een paar voorbeelden. Stel je voor dat je een retrospectief onderzoek doet, of een onderzoek met statussen, of een dossieronderzoek. Dan valt dat niet onder de WMO. Dus als je bijvoorbeeld op je GGD in de HP-zone dossiers of GGD-dossiers retrospectief informatie wil opzoeken, dan hoef je daar dus geen toestemming voor aan de METC te vragen. Een bloedafname voor wetenschappelijk onderzoek valt dus weer wel onder de WMO, wat ik net ook al zei, want de persoon wordt aan een handeling onderworpen. Ja, een onderzoek waarbij je bijvoorbeeld eenmalig urine zou vragen, dat valt er meestal niet onder. Maar je kan je voorstellen, wanneer iemand 3 weken lang urine moet inleveren, dan is dat weer een ander verhaal, want dat is weer wat invasiever en dan moet dat bijvoorbeeld weer wel. Nou, wat ik dus net ook zei, met die vragenlijsten over niet gevoelige kwesties, dan hoeft dat niet. En over gevoelige kwesties weer wel. Nou, dus in die telearena van 2017 hebben we meer details nog hierover gegeven. Op slide 21, vaak de laatste stap in je hele traject, maar waar je wel echt ook genoeg tijd en aandacht voor moet reserveren, is het stuk over planning en budget. De planning die gaat eigenlijk over alle stappen in het onderzoek. Dus wel de voorbereiding, het samenkomen met de partners, alle afspraken maken, de logistiek helemaal uitdenken en uitwerken. De fase van de dataverzameling, daar moet je tijd voor inplannen. De fase van de data analyseren en ook de rapportage kost natuurlijk tijd. En in de analyse- en rapportagefase zitten natuurlijk ook vaak, of dat is ook handig om in de planning mee te nemen, de momenten waarop je met de onderzoekspartijen, zeg maar zeggen, om de tafel zit om de eerste analyseresultaten te bespreken en mogelijk nog aanvullende analyses te doen. En dat kost ook altijd best wel veel tijd. Dus mijn tip hiervoor is dat je moet proberen om echt realistisch te zijn. In de zin dat de meeste stappen in een onderzoek die duren altijd langer dan je van tevoren denkt. Omdat je toch als mens zijn we geschapen om optimistisch naar planning en tijd te kijken. En wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat we daar ook vaak weer intrappen. Dus als je zomaar zeggen denkt van, oh, dit hebben we in 3 maanden gepiept, is dat vaak niet zo. En wat ook nog zo komt, is dat er natuurlijk ook vaak nog andere dingen tussendoor kunnen komen. En er kunnen ook dingen misgaan. Dus een realistisch sausje over de planning heen gooien is altijd handig om te doen. En wat ook bijvoorbeeld kan gebeuren, is dat bij het werven van onderzoeksdeelnemers de respons toch kan tegenvallen. En het is ook goed om dus om die reden bijvoorbeeld daar ook in de tijdsplanning al rekening mee te houden. Nou, qua budget, wat je bijvoorbeeld vaak ziet, zijn verschillende posten. Personeel, materiaal, vergoeding van onderzoeksdeelnemers. Ja, het hangt helemaal van het project af welke posten en welke kosten hierbij gebonden zijn. Welke hier bij om de hoek komen kijken. En wat ik hier nog als tip wil meegeven, dat hebben we volgens mij bij een aantal eerdere telearena's ook al genoemd, is dat je ook op de RIVM-projecten altijd kan overwegen om ook in die begroting de aanstelling van een projectmedewerker mee te nemen. Er zijn al een aantal projecten die afgelopen jaren zijn uitgevoerd, waaronder het modder- en obstacle-run-project van Den Bosch. Waardoor het aanstellen van een projectmedewerker het project gewoon heel goed is gelopen. En het was zo'n tijdsintensief onderzoek. Dat door de huidige GGD-staf, zou maar zeggen, was dat anders ook niet gelukt. Dus dat is een tip als je daar, waar je dan dus met name al in de planningsfase en de aanvraagfase aan kan denken. Ik ben bijna aan het einde gekomen van mijn verhaal. Mag je nu naar de slide 22. Nog wat concrete tips. Sowieso begin op tijd. Met name omdat je bij het opstellen van een onderzoeksplan ook vaak input van andere partijen nodig hebt. En je wil de projectpartners ook genoeg tijd geven om te kunnen reageren. En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld op je GGD met een onderzoeksvoorstel komt of begint of een heel goed plan hebt, maar dat je dan gaandeweg je realiseert dat er nog andere partijen buiten de GGD misschien ook bij betrokken moeten worden. En die mensen wil je ook graag voldoende tijd geven om de kans te kunnen krijgen om aan te haken bij het project en dat je dat niet pas 2 dagen voor de deadline van indiening wil vragen. Nou, een andere tip is vraag advies en dat kan natuurlijk aan collega's zijn, maar dat kan ook aan ons zijn van de academische werkplaats. Nou, gebruik een voorbeeld, wat ik net ook al eerder zei, dat kan je ook heel erg helpen om te zien wat je nou precies overal moet invullen en waar je aan moet denken. En wat ook heel erg helpt is om je in de subsidiegever te verplaatsen, want je kan je voorstellen dat bijvoorbeeld elke subsidiegever, bijvoorbeeld een collectebusfonds of een ZonMW subsidieprogramma, maar ook bijvoorbeeld het RIVM regiobudget, die hebben altijd een bepaalde reden waarom ze geld beschikbaar stellen voor onderzoek. En het is altijd goed als jouw onderzoeksplan ook goed aansluit bij de ideeën die een subsidiegever heeft. Omdat je dan dus de kans van slagen ook vergroot. Nou, wat Amfi betreft zijn we ook bij de projecten waar zijn we ook bij veel aanvragen kunnen we betrokken zijn. Om advies te geven over bijvoorbeeld de sample size berekening of de methode of de analyse. We hebben vanuit hier natuurlijk ook al veel aanvragen voorbij zien komen. En ook veel succesvolle aanvragen voorbij zien komen. Dus we kunnen ook vanuit dat perspectief goed advies geven. En het hangt een beetje van de uiteindelijke projectplannen af of dat we vanuit Amfi als partner of als adviseur misschien ook met het project mee willen doen. Maar dat is iets wat per project altijd besproken wordt. De komende ronde RIVM programma, regioprogrammabudget voor het voorjaar heb ik in een van mijn e-mails, misschien klopt het niet helemaal, maar in elk geval heb ik voorbij zien komen dat de deadline voor het inleveren van een RIVM projectaanvraag bij de Rakkers is 1 april. En ik weet dat de regio Zebra op 6 februari een brainstorm heeft. En hoe het in regio Oost zal gaan, daar ga ik nog even achteraan en dat zal nog volgen. En misschien dat iemand die aan de lijn is daar nog iets meer over kan zeggen. Maar dat kan ook in een separate contact met alleen de regio Oost. Nou, ben ik aan de laatste slide gekomen van mijn verhaal. Ik heb er nog een bonus slide aan toegevoegd, maar die zal ik verder niet laten zien. Dat is de volgende pagina. Daar heb ik een schema geplakt van de tijden in het Engels. Je hoeft natuurlijk in je RIVM aanvraag, dat is gewoon in het Nederlands. Maar als je in het Engels schrijft, kan het altijd fijn zijn om weer eventjes de English tenses op een rijtje te hebben. Heb ik nog wat andere Engelse tips ook voor het academisch schrijven op deze pagina staan. Ja, ik heb een agenda voor het komende jaar hier geprojecteerd, maar dat kunnen jullie gewoon zien. Dus nu wil ik jullie uitnodigen of je nog vragen hebt. En ik gooi hem gewoon open voor iedereen. Dan ga ik daarna nog wel even de GGD'en langs. Zijn er nog vragen uit Gelderland-Zuid?
Nee, geen vragen uit Gelderland-Zuid.
Oké, goed zo. Zijn er nog vragen uit Gelderland-Midden?
Nee, er zijn geen vragen uit Gelderland-Midden.
Oké, mooi zo. Noordoost-Gelderland of Twente? Ik ben nou even kwijt of ik jullie nou wel of niet had gehoord.
Nee.
Nee, hè? IJsselland was volgens mij ook niet online, maar misschien zijn ze er later nog bij gekomen. Zijn er vragen uit Zwolle? Brabant Zuidoost?
Nee, dankjewel Alma. Het was een heel helder verhaal.
Mooi zo, dank je. Hart voor Brabant? West-Brabant?
Nee, ook geen vragen van mij. Dank je.
Ja, mooi zo. Ik kijk hier nog even om me heen, want ik zit hier met collega's Daphne Reukers, met Ellen van Jaarsveld en met Janine Houtvast. En met Maartje, die vandaag bij ons zit. We hebben ook geen vragen. Nou, dan wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik hoop dat jullie iets aan deze samenvatting hebben gehad. En ik wil nogmaals benadrukken dat wij heel laagdrempelig zijn en dat jullie ons altijd mogen mailen of bellen als jullie vragen hebben. Sowieso hoop ik jullie allemaal weer eens in het echt te zien op 3 april in Nijmegen. En de uitnodigingen daarvan en programma's en dat soort dingen, die zullen binnenkort worden verstuurd. Nou, dan wens ik jullie een goed jaar, maar vooral ook gewoon voor vandaag nog een hele goede dag.
Dankjewel.
Doei.
Dankjewel.